Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van het 7e vers van Psalm 104. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drinkt, den regen geeft uit zijn hoge zalen en vruchtbaarheid doet zweven in de dalen. En wat er verder volgt, wij zingen met elkaar vers 7 van Psalm 104.
Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Waarna wij zingen Psalm 133 en daarvan het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen en wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilige en onfeilbaar woord, Hosea 13, vanaf vers 12 tot en met hoofdstuk 14, vers 10. Wij noemden u de wet, daarna 133 vers 2, Hosea 13 vers 12, tot en met hoofdstuk 14 het einde.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Smarte in de baren de vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal hen vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heren, opkomende uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Ze zullen door het zwaard vallen. Hun kinderen zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Want mijn toren is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hosea 14 en daarvan het zesde vers. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. We willen dankzegging doen dat broeder Alblas weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze aan u gewijde dag, Heren des hemels en der aarde, komen wij voor uw heilig en goddelijk aangezicht. En dan past het ons uw naam, ootmoeder, dank te zeggen, dat we elkaar mogen ontmoeten en dat niemand van ons door de dood is weggenomen. Dat we nog mogen zijn in het liefelijke heden der genade, en komen onder het woord der genade. En Heren, wij bidden u om uw heilige geest. We zullen het ook horen vanuit de tekst, dat u wilt zijn als de dauw. En wij bidden u of gij de dauw van de heilige geest ook willen neerlaten dalen in ons midden. Want we hebben dat zo nodig, dat uw kerk tot waarachtige bekering komt en ook tot opbloei komt. En stevigheid ontvangt, opdat we geworteld mogen worden in het fundament dat u gelegd hebt, Heere Jezus. Anders dan zullen wij het niet houden als de stormen over ons leven zullen gaan. En we willen dan ook onze zonden belijden voor uw aangezicht, Heere. We hebben, als het goed is, gekeken in de spiegel van uw heilige wet. En Heere, bewaar ons toch voor een oppervlakkige zondekennis. Daarom bidden we u ook op het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dat die ons laat zien dat niet alleen de uitwendige zonden in rekening gebracht zullen worden, maar ook onze gedachten, onze begeerten, ja ons bestaan, onze erfzonde. We kunnen voor u niet bestaan, o Heere. Daarom vergeef ons toch in en door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En dan bidden we van u of gij ons wilt helpen als uw dienstknecht en al uw dienstknechten die vandaag ook uw woord moeten verkondigen, ook onze vriend en broeder in Driebergen. Heere, wilt gij hen toch salven met uw heilige geest en uw rechterhand op hun schouder leggen, zodat zij gesterkt mogen worden door u, o Heere, om het woord recht te snijden. En dan bidden we ook voor ons allen, zoals we opgekomen zijn in uw huis, of gij onze harten wilt openen door het werk van de Heilige Geest. Want dat kunnen wij ook niet vanuit onszelf. Niet alleen maar voor het eerst, maar ook na ontvangen genade, zodat we betrokken mogen zijn op de prediking van uw woord. En dan kent u ook de gemeente. En we bidden u voor hen die nog vreemd zijn van het leven der genade, of gij hen dat wil schenken. Maar ook degene die ontwaakt zijn in hun geweten en weten dat ze bekeerd moeten worden. O, we bidden van u of gij wilt doorwerken in hun leven, opdat ze met Christus levend gemaakt zullen worden. En we bidden u voor degene die u vrezen, ook in alle verscheidenheid. U weet op het allervolmaakst als de grote herder der schapen wat de zuigelingen in de genade nodig hebben, maar ook degene die reeds opgewassen zijn in de genade en kennis van Christus. We bidden u dan ook om de leiding van de Heilige Geest, en dat de prediking ook gebruikt mag worden om voedsel uit te delen in het midden der gemeente. Zo dragen we ook de gemeente aan u op in alle zorgen en moeite. Degene die rouw hebben, wilt u hen vertroosten. Degene die langdurig ziek zijn, Heere, wilt u hen gedenken op het ziekbed. Zo bidden we u ook voor broeder Alblas, die al lange tijd topt met zijn gezondheid. En Heere, dan mogen we uw naam danken dat hij weer thuis mag zijn, maar hij is er nog niet, dat weet hij. Er zijn nog onderzoekingen. En wij bidden u of gij toch de kwaal wil wegnemen, zodat hij ook mag herstellen in zijn lichaam, maar ook in zijn geest. Dat hij bovenal uw genade mag proeven en smaken in deze weg van beproeving. En Heere, dan bidden we u ook voor onze gezinnen. U weet waar misschien wel spanningen zijn in het gezin, met kinderen of onderling. Heere, wilt gij toch uw leiding schenken en leer ze toch de oplossing te zoeken in de weg van het gebed. We bidden u voor hen die dagelijks lichamelijk pijn hebben, die psychisch moeten lijden. Heere, wilt u hen toch sterken en ondersteunen. En geef dat het alles geen sta in de weg is om onbevangen te luisteren naar uw woord. Heere, wilt gij ook de duivel op een afstand houden, zodat we niet afgeleid zullen worden. Wees met onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, als zij zich ook onder het woord hebben begeven. Wilt u nog een geestelijke opwekking geven, ook in Werkendam, onder de kerken, zodat er kracht uit mag gaan van het getuigenis van uw kerk, ook naar de wereld toe. Heere, ontfermt u zich over ons, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 1, vers 1, 2 en 3. Wij noemden u Psalm 1, 2 en 3. En de Heere zegene u en uw gaven. Thank you.
Hey, dear Father.
Zingen wij straks Psalm 92, vers 3 en vers 7. Vers 3 als tussenzang, morgen is het. Dus na mijn eerste twee gedachten verhandeld te hebben, zingen we dan het derde vers van Psalm 92. En daar ga ik over tot mijn derde gedachte. En na het amen zingen we dan het zevende vers van Psalm 92, rechtvaardig volk. Zou bloeien gelijk op Libanon. Dus 92 vers 3 als tussenzang. En vers 7 na het amen van de prediking. Gemeente, het is 5 oktober 1703. Jonathan Edwards, de bekende opwekkingsprediker, wordt dan geboren. Dan wordt hij geboren in een tijd dat in Noord-Amerika langzamerhand de kerk in verval is geraakt. Het ideaal van de Puritijnen is langzamerhand weggezakt. U weet dat misschien wel, dat in de 17e eeuw de pelgrimsvaders overstaken over de oceaan, daar koloniën stichten en steden stichten, en daar probeerden ook het Puritijnse ideaal te realiseren in de samenleving. Maar de volgende generatie deed het toch weer anders en langzamerhand kwam er een dood formalisme op. En in die tijd werd dan ook Jonathan Edwards geboren. Jonathan Edwards was een zoon van zijn moeder uiteraard, maar zijn moeder was een dochter van de bekende dominee Stothard. Dominee Stothard was dus zijn opa. En die stond in Northampton, waar later ook Jonathan Edwards predikant zou worden. Maar toch ontstond in die tijd van verval, toen Jonathan Edwards was geboren, weer behoefte aan de doorwerking van de Heilige Geest. En men begon dan ook in het verborgene daarom te bidden. Doet u dat ook, gemeente? En in die tijd komt dan Jonathan Edwards tot waarachtige bekering. En hij voelt zich geroepen om predikant te worden. En in 1726 krijgt hij het beroep van Northampton. Hij wordt dus hulpprediker naast zijn opa. En als hij dan zijn predikantschap begint, dan ontdekt hij een buitengewone slapheid in de gemeente van Northampton. Jaren heeft hij gepreekt en in het jaar 1734 ontstond er toch vrij plotseling een geestelijke opwekking in zijn gemeente. En die geestelijke opwekking die begon bij de bekering van een goddeloze vrouw. Deze goddeloze vrouw die organiseerde fuiven voor de jongeren in Northampton. Fuiven die duurden tot diep in de nacht, waarin veel gedronken werd en ook allerlei seksuele uitspattingen plaatsvonden. Maar doet de Heer, krachtdadig grijpt hij die goddeloze vrouw die daar leiding aan geeft in haar hart. En dat maakt zo'n indruk, met name op jongeren, jongelui, kinderen, dat die jongeren die ontwaakten in hun geweten. En de Heilige Geest begon langzamerhand onder de jongeren en onder de kinderen een geestelijke onrust te werken. En dat had ook weer invloed op de ouders. En zo ontstond er een geestelijke opwekking van een jaar lang, in het jaar 1734 tot en met jaar 1735. En dan 5 jaar later, in het jaar 1740... tot en met 1745 een tweede opwekking. En die tweede opwekking staat bekend onder de naam The Great Awakening. En die Great Awakening, die geestelijke opwekking, die waait over de oceaan naar Engeland, Schotland en ook naar Nederland en ook naar Werkendam. Want in die tijd vindt er ook een geestelijke opwekking in Werkendam plaats. Namelijk onder de bekende dominee Johannes Groenewegen. En het is opvallend, jongelui, dat die geestelijke opwekking ook weer begon onder de jongeren van rond een jaar of 14, 15. Dominee Johannes Groenewegen hield gezelschappen in Werkendam, waarin Gods kinderen door de week samenkwamen om met elkaar over geestelijke dingen te spreken. En het gebeurde een keer op een avond dat een hele groep jongeren bij de deur stond en eigenlijk hoopten dat ze enigszins iets op konden vangen. En er ging zo'n druk van die deur uit dat die opeens openvloog. En dat dominee Johannes Groenewegen verbaasd was over een aantal jongeren die daar voor de pastorie met belangstelling uitzagen om maar een woordje te horen over het geestelijke leven dat zij zelf ook nodig hadden. Jongelui, is dat bij jullie ook zo? Krachtig begon de Heilige Geest dus te werken, ook in Werkendam. En hebben we daar vandaag aan de dag juist ook geen behoefte aan dat de dauw van de Heilige Geest neerdaalt op ons en onze kinderen en kleinkinderen. En daar willen we dan naar luisteren vanuit onze tekstgemeente. De dauw van de Heilige Geest. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij het neerdalen van die dauw. Ten tweede het bloeien door die dauw. En ten derde het wortelen vanwege die dauw. Dus de dauw van de Heilige Geest. Het neerdalen, het bloeien en het wortelen vanwege die dauw. Onze tekst is genomen uit het boekje van de profeet Hosea. Hosea wordt genoemd de profeet der liefde Gods. Maar als je het boekje doorleest, dan denk je, is dat de liefde Gods? Want als er één profeet is die in alle kleuren de toorn van God heeft aangekondigd over Israël, dan is het Hosea wel. Maar weet u wel, gemeente, dat de toorn van God alles te maken heeft met de liefde van God. Want de toorn van God is een reactie op Gods gekrenkte liefde, dat er op Gods hart getrapt is. En daar preekt Hosea over. Hij moet dat trouwens ook gewoon zichtbaar maken. Hij krijgt de opdracht, schrik niet jongelui, om te trouwen met een hoer. Gomer. En die vrouw, die zal echt haar hoerenkleed niet afleggen nu ze getrouwd is. Want telkens loopt ze bij Hosea weg. Hosea is het op een gegeven moment zo zat dat hij eigenlijk niet meer bereid is om nog een keertje zijn vrouw op te halen. Maar telkens zegt de Heer, er naartoe, Hosea. Want ik wil laten zien dat ik trouw ben aan Israël. Israël die zich net als Gomer gedraagt, als een hoer. Wij lezen in Hosea 1, vers 1, het woord des Heeren geschiedde tot Hosea. Typisch een uitdrukking om de roeping van de profeet te legitimeren. Hij was profeet in de dagen van vier koningen van Juda, die worden genoemd, en één van Israël. En de oorzaak van het diepe verval was versmade verbondsliefde. Nou moet je niet denken dat het een slechte tijd was. Het was een tijd van welvaart en ook van macht. Israël werd voorlopig nog met rust gelaten. Maar het was wel een tijd die gepaard ging met goddeloosheid. Met het afvallen van de Heere en zijn dienst. Nu zijn we in onze tekst aanbeland bij het laatste hoofdstuk van Hosea. Hosea 14. En als je dat hoofdstuk goed leest, dan zeg je, nou, dat belooft nogal wat. Nadat Hosea de oordelen Gods heeft aangekondigd, nietwaar? En vooral als je dan denkt aan onze tekst. Ik zal Israël zijn als de dauw. Maar dan moet je dat wel even plaatsen tegenover wat wij lezen in Hosea 13 vers 15. Kijk nu maar naar die tekst. Daar staat dat er een oostenwind komt. En dan moet je weten, zo'n oostenwind, dat is een woestijnwind. Die alles verteert en alles op laat drogen. En als je daar dan tegenover plaatst, onze tekst. Ik zal Israël zijn als de dauw die alles laat opbloeien. En alles diep laat inwortelen. Dan zeg je, wat is er gebeurd? Tussen de komst van die oostenwind en die dauw. Nou gemeente, dat kunnen we lezen in hoofdstuk 14 vers 2 tot en met 5. Daar roept de Heere namelijk Israël, en vult u ook maar uw eigen naam in, Werkendam, op tot bekering. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Ja, ik ben met opzet even stil, want die oproep komt ook tot u. En tot mij, in deze donkere tijd waarin wij leven, ook een tijd van verval, gemeente. Bekeer u, o Werkendam, want gij zijt gevallen in uw ongerechtigheid. Ik hoop dat je zegt, hoe moet ik me bekeren, dominee? Kijk eens hoe goed de Heere is. Want de Heere die geeft je een gebed in je mond. Kijk maar naar vers 3. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere en zeg tot hem. Toe, lees het thuis nog eens even na, gemeente. En neem dan deze woorden gewoon eens letterlijk, terwijl je op de knieën gaat, in je mond. Hij is als een vader die zijn kinderen opvoedt. Neem weg alle ongerechtigheid. Durf je dat te bidden, mijn jongen? Ouder in ons midden. Neem weg alle ongerechtigheid. Niet alleen uitwendig, maar ook uit mijn hart. En geef het goede. Geef het goede, dat staat er. Niet zoals in de HSV staat. Daar staat, neem het goede. Er valt niks te nemen van ons, gemeente. Er is niks goeds in ons. Maar zoals onze Statenvertaling dat hier vertaalt. Geef het goede. Want ik heb het niet, heren. Geef het toch. Zo zullen wij betalende varren onze lippen. Varren, dat zijn eenjarige runderen. Dat betekent dus, dan zullen wij een dankoffer geven, heren. Kijk, en als je dat echt bidt, en je neemt die woorden over, mag je gerust doen hoor. Zul je het doen? Zul je het proberen? Dan ga je ook inzien dat je vroeger vertrouwd hebt op je eigen krachten of op krachten van anderen, want er staat in vers 4, Asser zal ons niet behouden, en we zullen niet rijden op paden, en tot het werk onze handen niet zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Een kwetsbare, een zwakke, die van zichzelf niet kan. En dan komt dat kostelijke antwoord. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Zo'n mooi woord, hè. Vrijwillig. Dat betekent onvoorwaardelijk. Nee, de Heere stelt geen voorwaarden aan u. Het is niet zo dat ik eerst iets moet zijn om in aanmerking te komen voor de genade van God. Want ik ben niks en ik heb niks. Hij zal u vrijwilliglijk lief hebben, staat er in de tekst. Want mijn toorn is van hem gekeerd. En dan komt onze tekst. En dat in tegenstelling tot Hosea 13 vers 15. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dat is een prachtige tekst, geliefden. Dat ik zal, dat is die soevereine genade. Die komt uit het eeuwige welbehagen van God, gemeente. Dan belooft de Heere hier een vruchtbare tijd vanuit die soevereine genade. Ik vat het even samen, want ik denk dat wij in onze tijd echt een geestelijke opwekking nodig hebben, gemeente. Dat gaat dus in de weg van de verootmoediging en in de weg van de verzoening. Onze tekst is dus niet zonder meer een algemene belofte. Dat moet je goed vasthouden. Het is een belofte, daar gaat wat aan vooraf. Daar gaat een weg aan vooraf. Daar gaat de weg van de waarachtige bekering en de verzoening met God aan vooraf. En dan zal God zijn geest schenken. We gaan naar het beeld, de dauw. Jongens en meisjes, weten jullie dat er maar 2 keer per jaar in het land Palestina, Israël dus, regent? In de maand oktober en in de maand maart. In de maand oktober wordt er gezaaid. In de Bijbel wordt dat de vroege regen genoemd. En dan kan het zaad tot ontkieming komen. En in de maand maart, dan wordt er geoogst. En dan is er voor die tijd regen om het gewas te laten rijpen. En tussen oktober en maart dan, nou, dan valt er nagenoeg geen regen. Maar ja, dan moet het land toch wel bevochtigd worden. Nou, dat doet de Heere, ik zeg het met opzet zo, door de dauw des hemels. En misschien hebben jullie wel eens dauwtrappertje gedaan, jongens en meisjes. Weet je wat dat is? Dat is een spel. Dan moet je wel 's ochtends vroeg uit je bed. En als je dan door een weiland loopt, dan krijg je natte voeten. Je kunt dan beter maar met je blote voeten door het veld heen lopen. Maar als je dat in Israël doet, dan wordt je broek nat en je shirt wordt nat, je rok wordt nat, alles wordt nat. Dus dat is toch wel anders dan hier in Nederland. Want dan daalt die dauw neer als laaghangende wolken vol met kleine druppeltjes. Het wordt echt gezien als een zegen van de verbond Jehovah. Als de oude Isaac Jacob zegent, dan zegt Isaac tegen Jacob: God geve je van de dauw des hemels. En als die dauw ingetrokken wordt, dan wordt dat echt gezien als een oordeel. Elia zegt tegen Agab: er zal geen druppeltje regen of dauw meer vallen, Agab. En dan valt er geen druppeltje dauw meer in 3 jaar. Dus je kunt wel nagaan wat een mooi beeld dat is. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hier wordt het figuurlijk gebruikt. En dat kent Israël. Mozes die zegt bijvoorbeeld: mijn woorden zij als de dauw des hemels. Dat zijn de woorden van God. En dan moet je weten dat als die druppeltjes neervallen, jongens en meisjes, dan komen die druppeltjes overal op. Op elk grassprietje, op elk blaadje, op elk bloemetje, op elk stukje hout, op elk stukje aarde. Mijn woorden druppelen op u als de dauw des hemels. Dus die druppelen van het woord van God druppelen ook vanmorgen op u, gemeente van Werkendam, als de dauw des hemels. En nog een figuurlijk gebruik van de dauw vinden we bijvoorbeeld in Jesaja 18 vers 4. En daar wordt gesproken over de nacht van het oordeel dat over Israël zal gaan. Maar dat de Heere zal zijn als een wolk van dauw over zijn kerk. Dus in de nacht van de verlorenheid, van het oordeel, zorgt de Heere toch voor zijn kerk. We gaan naar onze tekst. Ik zal Israël zijn na zo'n droge, dorre, goddeloze periode. Ja, ja, onbekeerde zondaar in ons midden. Na zo'n droge, goddeloze periode waarin je alleen maar meer en meer achteruit gaat. Geen zin meer om naar de kerk te gaan. Bidden is allemaal formalistisch. Ja, en zo makkelijk met de wereld meezuigen. Maar ook Gods kinderen worden hier aangesproken. Want die kunnen ook weer helemaal terugvallen. En in de genade verachteren. Ik zal Israël zijn als de dauw. Israël van toen. Israël van nu. Het verbondsvolk van nu. Persoonlijk. De dauw. Laten we eens een paar beelden overbrengen, gemeente. De oorsprong van de dauw. Waar komt de dauw vandaan? Ja, als je een klein beetje natuurkunde kent, dan zeg je ja, dat is natuurlijk damp die opkomt uit de zee en dan vervolgens met wolken over de bergen gebracht wordt. Ja, maar het komt van de hemel. En zo is het ook met de dauw van de Heilige Geest. Je kunt de geest nou eenmaal niet bestellen, gemeent. Dat is de vrijmacht Gods. Dat is een verrassing Gods. Maar we weten, ze komt van boven naar beneden. Daarom hef je ogen op naar de hemel. Om het daarvan te verwachten. Wat is het moment waarop de dauw komt? Nou, dat heb ik jullie verteld, dacht ik. Maar de dauw komt 's nachts. En zo is het ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in de nacht van onze verlorenheid, geliefden. En ook op momenten dat het droog is en warm is. De hitte van de verdrukking. Zo komt de Heilige Geest in de hitte van de beproeving om de kerk Gods te verkwikken. Wat is de plaats van de dauw? De plaats van de dauw is dat de dauw neerdaalt tot op de grond toe. Dat de dauw neerdaalt in de dalen. En zo is het ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest komt daar waar een volk, waar een persoon aan de grond gebracht is. Met alles van zichzelf. In het dal van de ootmoed. Dat hij zegt, zou de Heere nog naar mij om willen zien? Dat is de plaats van de dauw. En dan de overvloed van de dauw. Daar heb ik al iets over gezegd, nietwaar? Al die druppeltjes, die druppelen op een grassprietje, op een blaadje, op een takje, op een steen, op een stukje grond. En zo druppelt de Heilige Geest op een gemeente, op jou wellicht. En dan gaan die druppeltjes van de Heilige Geest door middel van het woord druppelen op je denken, op je ogen, op je oren, op je voeten, op je handen en op je hart, op je gemoed, op je wil, op alles. En dat heeft natuurlijk de uitwerking van de Heilige Geest. Dat is het andere beeld, de werking van de dauw. Wat gebeurt er dan als de Heilige Geest gaat druppelen op je verstand? Waar je alles zo graag mee zou willen beredeneren. Dan gaat hij je verstand brengen onder de gehoorzaamheid van het woord. Dat weten degenen wel die tot God bekeerd zijn. hoe hun verstand verlicht werd in het uur van de wedergeboorte. O, wat ging je toen toch anders luisteren, nietwaar? Wat ging je toch anders de Bijbel lezen? En wat kreeg je toch gaandeweg inzicht in wie God is? En wie jezelf daar tegenover bent? En wat ging de Heilige Geest toch je verstand verlichten om de noodzakelijkheid van Christus te laten zien? En dat je opening kreeg in het gebed. Het druppelt neer tot je hart. En tot je gemoed. Dat je de droefheid naar God ging kennen. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dat werkt weer in op je wil. Hoe je gewillig gemaakt werd. En hoe het invloed had op je kijkgedrag, je luistergedrag, je praatgedrag enzovoort, gemeente. De werking van de dauw is veelzijdig. En hoe je in je droefheid ook verkwikt en vertroost werd, geliefden. En hoe je in je aanvechting versterkt werd door de werking van de dauw van de Heilige Geest. En dan is dat toch een logisch gevolg, gemeente, dat je dan tot opbloei komt. Onze tweede gedachte. Dan gaan we naar het tweede beeld in onze tekst, gemeente. En hij zal bloeien als een lelie. Misschien hebben jullie ook wel lelies in de tuin, jongens en meisjes. Of dat je moeder pas op moederdag een prachtige bos lelies heeft gekregen. Je kent misschien wel een lelie, hè. Een lelie zit lange tijd een beetje in een knop en dan komt opeens die kelk open en dan zie je die prachtige bloem. Een van de mooiste bloemen die groeit in het land Palestina. In het wild trouwens. En ik heb gelezen dat in het wild hebben ze twee kleuren. De ene kan wit zijn en de andere kan mooi rood zijn. Door het kweken hebben ze in ons land natuurlijk allerlei kleuren gekregen. Ze groeien in het wild. Want de Heer Jezus zegt van let maar eens op de leliën in het veld. Hoe ze bloeien. Ze wassen niet, ze spinnen niet. En ik zeg u dat Salomo in al zijn schoonheid niet schoner is geweest. Gelijk een van die lelies. En in Hooglied lees je dat de lelie die groeit tussen de doornen. En de gazellen die grazen in het veld waar de lelies groeien. Dus ze groeien in het land Palestina overal. En de tekst gebruikt dan de lelie als een beeld van het bloeien van Israël en van Gods kerk. Daar dus waar die dauw neerdaalt, gemeente, daar gaat die kerk ook bloeien. Bloeien als een lelie. En wat bedoelt dan onze tekst daarmee? Allereerst bloeien als de schoonheid van een lelie. Wij lezen in het boek Hooglied dat de bruidegom tegen zijn bruidskerk zegt: gij zijt schoon, mijn liefste. En dan zeggen onze kanttekeningen zo treffend, namelijk in Christus. Schoon gewassen door het rode bloed van Christus. En daar past die mooie rode kleur dan ook bij van de lady, nietwaar? Maar, en dat is ook overdrachtelijk, hij groeit tussen de doornen. Hooglied 2, vers 2. En de doornen, zo zeggen de kanttekeningen, daar worden de goddelozen mee bedoeld. En zo zijn Gods kinderen te midden van de wereld als lelies tussen de doornen. En daar past nou weer die mooie kleur wit bij, gemeente. Want hoe kan dat dat zij als een lelie onder de doornen groeien? Nou, de Heilige Geest werkt namelijk in die bloeitijd een godzalige levenswandel. Zodat je opvalt. Zomaar midden tussen je medeleerlingen. Of in de buurt waar je woont. Of tussen de collega's. of in de familiekring, of zelfs in een gezin. En dat je opvalt, wit als een lelie. En je kunt ook hier denken aan de geur van de lelie. Je verspreidt namelijk de geur van de liefde. Zoals we dat gezongen hebben met Psalm 133. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En wat houdt dat dan in? Die bloei van Gods kerk. Als die dauw neerdaalt en druppelt op alles. Op je verstand, op je hart, op je wil, op alles. Dan ga je bloeien. Opbloeien. Net als de lelie in het veld, gemeente. En dat wil zeggen dat je je bewust gaat worden wat er gebeurd is in je leven. Dat is heel belangrijk, gemeente. Dat God een goed werk in je hart begonnen is. Hij die een goed werk begonnen is, zegt apostel Paulus tegen de Filippenzen, zal met u zijn. Tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1 kun je dat lezen. En Paulus zegt dat bijvoorbeeld ook tegen de jonge Timotheus. Zegt Timotheus, ik wil je ergens mee bemoedigen. Het geloof dat in je grootmoeder is. En in je moeder. Dat is ook in u verwekt. Niet om iemand haastig de handen op te leggen. Maar dat je je dat bewust gaat worden. Dat de Heilige Geest met je bezig is. En dat Hij een goed werk begonnen is. En waar richt de Heilige Geest dan de aandacht op? Op Christus. Dat zegt hij heel duidelijk. In de weg van de ontdekking, Johannes 16. Als hij je gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En je als een arme zondaar niet verder kunt en vastloopt. Dan openbaart Hij Christus aan je ziel. En dan zet Hij de schijnwerpers op Christus. En dan vooral als het gaat om zijn lieve ambten. Dan ga je in je blindheid onderwijs begeren vanuit zijn profetisch ambt. En waar onderwijst de Heer Jezus zijn volk en kinderen in die bloeitijd? In het priesterambt. Hij gaat laten zien hoe noodzakelijk het is dat hij zijn lichaam gaat geven tot een rantsoen voor velen. Ook voor jou, ook voor u, voor je zonde en schuld. En ook in het koninklijk ambt dat hij je gaat beschermen. Je gaat dat ook overdenken in die bloeitijd, geliefden. Wie Christus is voor de zijnen. In zijn drievoudig ambt. Hij gaat je dat bewust worden. En hij gaat in die bewustwording het gebed vermenigvuldigen. Dat is de bloeitijd van Gods kerk. Dat je daarom bidt. Om de verdere verlichting van je verstand. En de nadere kennis van zijn priesterlijke bediening. En de bescherming van zijn koninklijk ambt tegen alle aanvechtingen in gemeente. En daarom is die bloeitijd van de kerk gerelateerd aan de mate van de geloofskennis. Niet ieder van Gods kinderen heeft dezelfde mate van geloofskennis, gemeente. Er zijn hele zwakke gelovigen, maar ook hele sterke gelovigen. Maar elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, gemeente. Hij heeft het beloofd. Hij zal het uit het mijne nemen, de Heer Jezus. En hij zal het u verkondigen. Die bloeitijd, gemeente, ziet u er naar uit. Ook in je eigen persoonlijk leven. Of dat er een herstel komt van je geestelijk leven. Dat je zegt, Heer, zou u weer terug willen komen. Want die bloeitijd, dat is een kostelijke tijd. Dat is een tijd waarin de kerk krachtig bloeit. Maar die bloeitijd is ook weer een hele kwetsbare tijd. Want als zo'n lelie tot bloei gekomen is, dan is zo'n lelie toch wel heel mooi, nietwaar? Maar misschien gebeurde dat ook wel met de bloemen van je moeder. En dat je moeder zegt, wat is dat toch zonde. Na anderhalve week, ja, dan verwelkt die bloem weer. Ja, en na 2 weken, dan moet je ze in de groene container gooien. Ja, kijk, en daarom heeft die kerk niet alleen een bloeitijd nodig, maar ook stevigheid. En daarover over in onze derde gedachte, maar eerst gaan we zingen, gemeente, Psalm 92 en daarvan het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? Ik zal Israël zijn als de dauw, het neerdalen van de dauw. En hij zal bloeien als de lelie, het bloeien door die dauw. En nu ten derde, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. En de meeste verklaarders die denken dan hier aan de wortelen van de grote cederbomen die groeien op de Libanon. En we treffen dat beeld ook aan in de Heilige Schriftgemeente, onder andere in Psalm 92 vers 13... wat we straks ook gaan zingen. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom en hij zal wassen als een cederboom. Wij hebben in Barendrecht een blauwe ceder gehad. En een cederboom die groeit kaarsrecht omhoog naar de hemel. Een prachtige, mooie boom die gebruikt is voor de tempelbouw van Salomo. Hij groeit dus kaarsrecht omhoog. En daar ligt natuurlijk een beeld in. Dat snap je wel. Zo is het ook met Gods kerk, gemeente. Gods kerk groeit omhoog. En dat betekent, zij groeit hemelwaarts. Zoals de apostel Paulus ook zegt in Colossenzen 3, vers 1 en 2. Indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. En zo is het eigenlijk ook met Gods kinderen. Ze zijn gericht op de hemel. Daar oefent de Heere ze in. Dat heeft te maken met die stevigheid, geliefden. Om niet langer meer gericht te zijn op de dingen van de aarde. Er wordt ook wel gezegd dat die cederbomen 's winters ook groen blijven. En dat klopt ook wel, want onze cederboom in Barendrecht was zomer en winter groen. En dat geldt eigenlijk ook voor de ware gelovigen, geliefden. En dat heeft te maken met de standvastigheid. de standvastigheid van hun belijdenis. Wat er ook voor stormen overheen gaan. Want de ware gelovigen, die kennen niet alleen een lentetijd van opbloei. En ook niet van een zomertijd, niet alleen van een zomertijd, van volle bloei. Maar ze kennen ook een herfsttijd. Een herfsttijd dat het lijkt alsof het misschien wel achteruit gaat. Door diepere ontdekkingen van het eigen boos en goddeloze vlees. En soms een wintertijd, dat je soms zegt, is er nog wel leven aan mijn ziel te ondervinden. Maar dat toch die boom in stand blijft. Dat die belijdenis in stand blijft. Zelfs in een wintertijd zal toch het ware geloof het niet opgeven. En zal toch het nochtans geloof, misschien wel fluisterend, maar wel doorklinken, te midden van alle nood en alle beproeving. En het derde is dat zo'n cederboom ook een aangename geur verspreidt. En dat is de geur van de godzaligheid, geliefden. En bovendien wordt er gezegd dat het hout van die cederboom niet verrot. En dat is eigenlijk ook weer dat nieuwe leven. Dat nooit verrot. Er is geen afval der heiligen zoals de remonstranten dat leren. Maar God staat ervoor in dat het nieuwe leven niet uitgeblust zal worden. Het gaat hier over de wortelen. En de wortelen, dat ziet vooral op de stevigheid van die cederboom. En wanneer ontvangt nou iemand die wederom geboren wordt, die stevigheid? Nou, gemeente, direct bij de wedergeboorte. Al zijn het maar hele kleine worteltjes. Maar het zijn worteltjes die stevig zijn. En die steeds dieper en dieper groeien. Dat is de sterkte. Wilhelmus Abrakel, die heeft in zijn redelijke godsdienst een prachtig hoofdstuk geschreven. Over de sterkte of de dapperheid van Gods kinderen. En dan zegt hij ook dat bij de wedergeboorte ontvangt een kind van God de hebbelijkheid van die sterkte. En dat bedoelt hij mee de gave van die sterkte. En dan begint de Heilige Geest door de dauw en de bloei die sterkte te voeden, te oefenen. Want tussen het ontvangen van het geestelijke leven, door de belofte van het evangelie en de vervulling van die belofte, ligt dikwijls een tijd. Kijk maar naar de heiligen. Denk aan Abraham bijvoorbeeld. Hij ontvangt de belofte. En de vervulling van de belofte vindt plaats na 25 jaar. En wat ligt er dan tussen? Tussen het ontvangen van de belofte en de vervulling van de belofte ligt de tijd van het geloof. En dat geloof, dat moet wortelen, dieper wortelen. Waarin dieper wortelen? In de belofte. En wat is dan dat dieper inwortelen in de belofte? Dat is de persoon te ontdekken in de belofte. En dat is weer de Heer Jezus, gemeente. Die is daarin te vinden. Het is als een noot die je pellen moet, die je breken moet om de pit eruit te halen. En dat is Christus. Kijk, en daar heb je nou sterkte voor nodig. Dat geloof dus versterkt wordt met kracht in de ziel. Nu is dat niet alleen maar passief, dat wil zeggen een gave van de Heilige Geest. Maar het is ook actief. Want Paulus zegt bijvoorbeeld tegen Timotheus in 2 Timotheus 2. Gij dan mijn zoon, word gesterkt in de genade die er is in Christus Jezus. Je hoort het, word, dat is weer passief. Maar het is wel een imperatief, dat wil zeggen een appel, een opdracht. Timotheus, in al je zwakheid, zoek nou de sterkte niet in je bekering, in je tranen, in je reformatiepogingen, in je gebedsleven, maar zoek je sterkte in de genade, buiten jezelf, in Christus Jezus. Kijk, gemeente, en als dat gebeurt, dan ga je echt ook bloeien en wortelen, dieper wortelen, en dan zal het zijn, zoals wij gezongen hebben. Die zal zijn als een boom geplant aan ene waterstroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. En die vruchten zijn ook weer ter bemoediging, zodat Gods kind ervan verzekerd wordt dat de Heere in hun leven gekomen is. Denk maar aan onze Dordtse leerregels, die dat ook heel duidelijk stellen. Dat je uit de vrucht verzekerd wordt dat het echt is. Het is ook een belangrijke vraag. U die daar zo mee worstelt, is mijn geestelijk leven wel echt, dominee? Maar de echtheid wordt geproefd en gesmaakt in de vruchten van de geest. De vrucht van de liefde. De vrucht van de blijdschap. De vrucht van de vrede. De lucht van de langmoedigheid, bijvoorbeeld met je naaste, hè? Van goedertierenheid, van goedheid, van geloof. Ja, maar zegt iemand, dominee, ik zie zo weinig vrucht bij mijn eigen. Ik zie juist het tegendeel. En dat hoe langer hoe meer. Mijn goddeloosheid. Nou, daar heeft de hypocriet geen last van, hoor. De hypocriet die let altijd op zijn uitwendige zonden. En die zal dat een beetje opknappen en een beetje poetsen. Maar Gods kinderen die letten op de stofjes. De stofjes die zich bevinden in hun boos en goddeloos bestaan. En als de dauw van de Heilige Geest werkt, dan treur je over de stofjes die in de ogen van de wereld eigenlijk maar belachelijke dingen zijn. En dan zal de wereld of de hypocriet zijn, maak je je daar nou toch zo druk om, man. Maar voor Gods kinderen zijn het goddeloosheden. Stofjes? Nee. Vuiligheden, heren. Om gewassen en gereinigd te worden door dat dierbare bloed van Christus. En toch zullen zij vruchten dragen. Als de cederboom, geliefden, geuren van de liefde. Ik zal Israël zijn als de dauw. En hij zal bloeien als een lelie. En hij zal wortelen op de Libanon. Gemeente, tenslotte. Dat is ook een beeld van de toekomst van de kerk. U kent die geschiedenis wel van de tempelbouw van Salomo. Dat Salomo bij koning Hiram van Libanon cederen bestelt. En wat zegt hij dan, jongens en meisjes, van die cederen? Dan moet je ze helemaal klaarmaken. Dus je moet ze omhakken, de zijtakken eraf halen en prachtig klaarmaken, zodat straks bij de tempelbouw er geen hamer of een zaag aan te pas hoeft te komen. En zo moet je ze dan vervoeren over de zee naar Jeruzalem. En daar zal ik ze gebruiken voor de tempelbouw. Kind van God in ons midden, dat is nou uw toekomst. Om als een cederboom klaargemaakt te worden. Ja, dan moet er veel afgehakt worden en gezaagd worden. En dan zul je het ervaren wat Asaf zingt. Mij hiertoe door u bereid. Klaargemaakt als een ceder voor dat huis van God. Om daar een plaats te mogen krijgen. Tot eer en verheerlijking van zijn naam. Ziet u er naar uit, gemeente van Werkendam. Dat er ook weer in ons midden weer een opbloei zal komen van het geestelijke leven. God is nog dezelfde als in de dagen van dominee Johannes Groenewegen, hoor. Als in de dagen van Jonathan Edwards. Daar ging ook een dorre, doodse, goddeloze tijd aan vooraf. Dat is voor de Heere geen sta in de weg. Ook in je persoonlijk leven niet, mijn jongen, mijn meisje. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Met gebed. O God, kom toch terug. Gij zijt toch dezelfde Heere, krachtig met uw Heilige Geest. Bekeer ons tot u en werk dat gebed ook in onze mond en hart. Neem weg alle ongerechtigheid. Geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Het is toch vrijwillige liefde die u schenkt, Heere. Opdat ook de gemeente van Werkendam met haar herder en leraar en de kerkraad de dauw van de Heilige Geest mag ervaren en zal opbloeien als een lelie en zal wortelen als de Libanon tot eer van uw naam en tot getuigenis naar de wereld toe. Breng ons vanmiddag ook weer in uw huis en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen we het 9e vers van 72. Draag met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.